onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 74ste psalm, het 10e en het 20ste vers. Vers 10, hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen. En 20, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Vanavond uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 4, en dan beginnen we de lezing bij vers 12. 1 Samuel 4, beginnend bij het 12e vers, en na de schriftlezing zingen we vers 9 van Psalm 141, doch op u zien mijn schreiende ogen, vers 9 van Psalm 141. Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorden en kwam te Silo dezelfde dag en zijn klederen waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde van de weg uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem van het geroep hoorde, zo zeide hij, wat is de stem van deze beroerte? Toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het aan Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli, ik ben het die uit de slagorde kom en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide, wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht van de Filistijnen. En er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven. En de ark Gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde. Zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde van de poort en brak de nek. En stierf, want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaren. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinehas, was bevrucht. Zij zou baren. Als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongske Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvaders en haar mans wil. En zij zeiden, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen. Ook vanavond belijden wij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En wat belijden wij daar nu eigenlijk mee? Dat zegt onze catechismus in zondag 9, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Wij luisteren vanavond naar het woord van de Heere zoals we dat vinden in het gelezen schriftgedeelte in het vierde hoofdstuk van 1 Samuel. En wij lezen onze tekst in de twee laatste versen van dit hoofdstuk, de versen 21 en 22. En zij noemde het jongske Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvaders en haar mans wil. En zij zeiden, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen. Wij willen samen eerst de Heer om zijn zegen vragen. Heer, ook vanavond mogen wij weer samen naar uw woord gaan luisteren. Wij willen u ervoor danken dat u ons op deze dag dat woord nog weer geeft. Dat we het in alle rust en vrijheid mogen komen beluisteren. En als het goed is dat we het ook uit de kerk met ons zullen meenemen. In de zin der gedachten. Heren, wij zijn rijk bevoorrechte mensen als we onszelf vergelijken met vele anderen in deze wereld. Wij weten de weg en de waarheid, die hebt u ons geopenbaard door ons uw woord te geven. En er zijn er zoveel die daar niks van weten. Misschien ook wel helemaal niet van willen weten. Maar behalve degenen die het verwerpen en die het uit hun leven weggedrongen hebben, zijn er ook nog zoveel die er nog nooit mee in aanraking kwamen. In wie er voorgeslachten de fatale keus mogelijk al gemaakt is om met u en met uw dienst te breken. En zij, de nakomelingen van die verbondsbrekers, ze leven zelf ook voortdurend in de bondsbreuk en in, daardoor ook in de duisternis. Maar heren, wij mogen nog in de lichtkring van het evangelie verkeren en wij mogen nog horen wat tot onze vrede dient. En behalve dat we deze grote zegen hebben, geeft u ons ook nog vele andere zegeningen waar vele van onze medemensen ook van verstoken zijn. Wij hebben een veilig plekje waar we mogen wonen, terwijl er ook zoveel zwervers, zoveel vluchtelingen, zoveel ontheemden in deze wereld zijn, die mogelijk wel van alles beroofd zijn en voor wie de toekomst één groot onzeker vraagteken is. Heren, en u geeft ons nog zoveel rust, zoveel zekerheden in ons leven. We mogen u wel ootmoedig danken voor al die weldaden die wij krijgen. En we krijgen ze toch niet omdat wij op de een of andere manier boven al die andere mensen uitsteken in waardigheid of verdiensten. Heren, ook ons heeft de zonde doortrokken en ook wij zijn gevallen mensenkinderen. En ook wij zijn uw gramschap dubbelwaardig. En ook wij hebben verdiend dat u uw toorn en uw gramschap tegen ons laat roken. En toch nog zoveel zegeningen. En toch ook op deze dag nog gelegenheid om biddag te houden. Ook nog wel in een land waarin inderdaad het grootste deel van de bevolking zich meer en meer van u afkeert. In een land waarin inderdaad in het verleden heel veel van de blijken van uw zegeningen geweest zijn, tastbaar waren zelfs. In een land waarin in het verleden veel toch uiteindelijk ook onder de duidelijke beïnvloeding en het beslag van uw goddelijke woorden was. Terwijl er nu zo heel veel van alles wat er vroeger van waarde bleek te zijn wordt weggedaan. Alsof dat voor vandaag niet meer nodig is. Maar heren, hoezeer we ons deze dingen ook kunnen verdrieten en met zorg kunnen vervullen, we mogen vandaag toch ook nog met dankbaarheid constateren dat u, ondanks al de zonden, ook al de volkszonden, toch de kandelaar nog niet hebt weggenomen en het licht nog niet hebt uitgeblust. We bidden van u, heren, dat het nu niet te vergeefs zal zijn. In ons eigen leven niet. Dat wij door dat licht ook werkelijk mogen worden beschenen. Niet alleen maar aan de buitenkant. Niet alleen maar op de zondag. Niet alleen maar als we de Bijbel thuis openen. Maar dat wij er inwendig door bestraald mogen worden. Dat ons verstand erdoor mag worden verlicht. En dat ons hart erdoor mag worden verwarmd. En dat wij bij het licht van uw goddelijk woord ook u de Heere zouden mogen kennen. En die zaligmaker Jezus Christus zouden mogen kennen. Heere, laat daartoe de prediking van uw woord ook dienstbaar zijn. Wilt gij er ook vandaag, vanavond in meekomen? Als we opnieuw zullen luisteren naar een gedeelte uit de Heilige Schriften. Heere, ontvouw dat voor ons. En geef dat we de boodschap die hierin vervat ligt ook waarlijk ter harte mogen nemen. En dat het ons ook tot gebed mag brengen. Zoals het die stervende vrouw tot niet alleen maar de klacht Ichabod bracht, maar hoe zij juist door het zo te formuleren eigenlijk haar ziel voor u de Heere heeft uitgestort en een stil gebed heeft opgezonden voor haar wegzinkend volk. En dat was het laatste wat ze deed. Heere, wij bidden van u, geef dat iets van die geest die in die naamloze vrouw van Pinehas werkte, ook in ons mag werken. En dat wij zo hier voor uw aangezicht mogen zijn, straks ook biddend en voorbeden doende. Opdat wij met onze noden en met alles wat ons belangt en wat ons aangaat en wat ons en ons volk betreft, opdat we zo ook voor uw heilig aangezicht mogen komen en u de Heere mogen bidden. Wend uw aangezicht niet van ons af, maar wilt gij in genade en ontferming nog onder ons blijven, ja, tot ons terugkeren. En wilt gij geven, o God, dat we u kennen als de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 78ste psalm, waarin wij op dichterlijke wijze veel van wat we in 1 Samuel 4 vinden, terugvinden. Psalm 78, vers 30, 31 en 32. Dit hoorde God en heeft op het velst ontstoken, dit boze bestaan op Israël gebroken. Het onderpand van het heerlijk alvermogen zijn heilige ark gaf hij voor Israëls ogen de Filistijn in de ongewijde handen. En vers 32. U krijgt gelegenheid om uw gave aan de Heere te geven. Bij de biddag hoort een biddag preek, hoort een biddag gebed, maar hoort ook de biddag gave.
Thank you.
Vanmiddag hebben we gezien welke zegen eraan verbonden is als we de ark Gods in huis mogen hebben. Zoals Obed-Edom dat heeft ondervonden en zoals ons dat beschreven staat in het tweede boek Samuel. Wat heeft deze man en wat heeft alles wat hij had, wat heeft zijn gezin, wat heeft zijn hele bedrijf er rijk van mogen profiteren toen op dat onverwachte moment de Heere het zo beschikte dat de ark van het verbond bij hem onderdak kreeg. En toen is God hem op een bijzondere manier begonnen te zegenen. Nee, niet vanwege die ark als voorwerp, niet vanwege de ark op zich, maar vanwege datgene en vanwege diegene van wie de ark eigenlijk het symbool is, vanwege de Heere Jezus Christus, in wie God verzoening doet over de zonden van de zijnen. Die ark, vanmiddag hebben we er verschillende dingen van gezien. Eén ding moet ik er nu nog bij zeggen, en dat is in verband met het feit dat onze tekst ons daar heel speciaal op wijst. Die ark die ook heel nadrukkelijk in verband staat met wat de Bijbel, wat het Oude Testament en trouwens ook het Nieuwe Testament noemt, de heerlijkheid des Heren. U weet, er is nogal eens sprake van de heerlijkheid des Heren. Je vindt dat als ons verteld wordt over de ingebruikneming van de tabernakel en later over de ingebruikneming van de tempel. Die grote wolk waarmee de Heere voor Israël uittrok in een wolk en in een vuurkolom. En die tegelijkertijd ook een omsluiering was. Die grote wolk die bevatte eigenlijk binnenin zich wat dan de Kabod Yahweh heet. De heerlijkheid des Heren. De aanwezigheid Gods. En juist daar waar de ark is, daar is ook die heerlijkheid. Daar waar de Heer zijn ark laat vestigen in de tabernakel, als het centrale punt van de tabernakel, daar wil hij immers wonen. Later in de tempel, als die ark in de tempel gebracht wordt, dan daalt de heerlijkheid des Heren neer, omgeven weliswaar door die wolk, want geen mens zou de heerlijkheid des Heren onbedekt en onbewolkt kunnen aanschouwen. Maar dan laat de Heren daarin weten dat hij zelf onder zijn volk komt wonen. Er is dus een nauw verband tussen die ark als de troon van God en de heerlijkheid als bijzonder teken van de aanwezigheid Gods. Wel nu, Obed-Edom heeft ondervonden dat de aanwezigheid van de Heere onder zijn dak ook zegen brengt. Kan toch eigenlijk ook niet anders. Maar de Bijbel laat ook het tegenovergestelde zien. En het is een zaak van eerlijkheid, gemeente, van billijkheid, van recht doen aan het hele woord van God. Als we behalve de zegen door de inwoning van de ark, door de aanwezigheid van de ark, ook laten zien wat het woord van God ons zegt, wat er gaat gebeuren als de ark afwezig is. En vandaar dat we die kant vanavond willen belichten. En dan natuurlijk in het kader van waarvoor we vanavond bij elkaar zijn. Namelijk op onze biddag voor gewas en arbeid. Daarmee heb ik tegelijkertijd ook al gezegd dat het om dingen gaat die wat breder liggen dan alleen de terreinen van gewas en arbeid. Als wij op onze biddag samenkomen en we hebben het oog voor een groot deel gericht op de maatschappelijke en de stoffelijke noden, dan mogen wij ook wel wat verder denken dan ons eigen leven, dan ons eigen gezin, dan onze eigen levensverlenging en ons eigen levensonderhoud, maar dan mag onze aandacht ook wel wat betrokken raken op de dingen die wat breder om ons heen liggen. Alles wat er zo onder ons in deze tijd ook als land en als volk omgaat. En in dat kader wil ik u dan spreken over die ark die weggevoerd is. Die ark die niet zomaar toevallig weggevoerd is, maar die, zoals we dat ook gezongen hebben, door God werd prijsgegeven. Waarom? Waarom ging die ark naar de Filistijnen? Waarom stond God er toe dat de Filistijnen die ark buiten maakten? Waarom liet God dat alles gebeuren. Omdat Israël al zo lang gezegd had, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Het is meer gebeurd. Als u het woord van God verder raadpleegt en u komt in de boeken van de profeten, dan zie je bijvoorbeeld bij de profeet Ezechiël dat hij een visioen heeft. En dan ziet hij dat ook gebeuren, dat letterlijk de heerlijkheid des Heren uit de tempel weggaat. Eerst nog een poosje boven de dorpel, boven de, bij de ingang van de tempel blijft wachten, aarzelend als het ware. Alsof God op dat moment toch nog niet definitief besloten heeft of hij zal gaan of niet zal gaan. En alsof hij het volk nog een keer de gelegenheid wil geven als ze zich realiseren dat de Heer op het punt staat te vertrekken. Hem aan te roepen en hem hartelijk en dringend te bidden. Heer, blijf toch. Maar als er geen verandering komt, dan ziet Ezechiël die heerlijkheid des Heren zich al verder wegbegeven. En de tempel verlaten. En straks ook Jeruzalem verlaten. En het land verlaten. En waarom? Omdat God door zijn eigen volk is weggejaagd. Omdat hij weet en dat al herhaaldelijk ondervonden heeft en dat ook met groot verdriet ondervonden heeft, dat hij onder zijn eigen volk niet meer welkom is. Ze hebben andere goden gevonden en die hebben ze de plaats van hun God laten innemen. En toen wist God dat er voor hem geen plaats meer was. Hij werd weggestuurd. Nou, en dat wat Ezechiël nu in een visioen ziet gebeuren, dat is in onze tekst eigenlijk op een hele letterlijke manier gebeurd. We komen in aanraking met een vrouw in Silo, in het dorpje Silo, waar tot nog toe de tabernakel gevestigd was. En die vrouw staat op het punt om te bevallen. Een vrouw die een triest leven heeft gehad. Want ze was getrouwd met een van de zonen van Eli. En daar kan de Bijbel geen goed getuigenis van geven. Van allebei die zonen van Eli wordt ons in de Bijbel verteld, Hofni en Pinehas, dat het slechte mensen waren. Ze waren weliswaar priester. Ze vervulden wel een heilig ambt. Ze waren weliswaar daardoor ook heel bijzonder geroepen tot een heilig leven. Tot een leven van toewijding aan de Heere, maar daar verstonden ze niks van. Wat toewijding aan de Heere betekende, dat begrepen ze helemaal niet. Daar maakten ze zich ook helemaal niet druk om. Ze leefden een goddeloos leven. En ze waren er zelfs ook nog de oorzaak van dat het volk, door het zien van hun slechte voorbeeld, de dienst van de Heere hoe langer hoe meer ging geringschatten. Het volk ging het offer des Heren en alles wat er in het heiligdom gebeurde een beetje belachelijk vinden. En daar waren Hofni en Pinehas oorzaak van. Er wordt ook nog gezegd van deze mannen, dat geldt dus ook van deze Pinehas, dat ze zich afgaven met de tempelhoeren. Nou zegt u dan maar, een vrouw die met zo'n man getrouwd geweest is, heeft een triest, heeft een verdrietig, heeft een teleurstellend leven gehad. En daar heeft die vrouw onder geleden. Zeker als we mogen aannemen, en ik meen op goede gronden, dat deze vrouw wel de Heere vreesde. We weten haar naam niet, dat heeft de Heere niet nodig gevonden om ons die naam bekend te maken. Maar dit is toch wel duidelijk uit het weinige wat de schrift ons verder over haar vertelt, dat het een vrouw was met geestelijke inzichten. Dat het een vrouw was die allereerst op de Heere en op zijn dienst betrokken was geraakt in haar leven. Ze had iets beleefd van het en iets gekend van het ene nodige. Daarover straks meer. En ze heeft het zodoende ook met smart aangezien. Niet alleen maar het gedrag van haar man, omdat hij haar man was, maar ook nog het gedrag van haar man die priester was en die zo de dienst des Heren eigenlijk neerhaalde. En wat moet er nou van terechtkomen? Wat moet er nou van een volk dat zulke geestelijke leidslieden heeft terechtkomen? Ja, de laatste tijd was er een beetje hoop gekomen in haar hart en in de harten van andere vromen in Israël. Want in Silo was een jongen gebracht. Een jong ventje nog maar. 7 jaar toen hij daar aankwam en toen hij daar bleef, toen zijn moeder hem daar achterliet. Maar het duurde niet lang of deze Samuel, die wat ouder en ouder werd, bleek een bijzonder kind te zijn. Hij bleek daarom een bijzonder kind te zijn, omdat de Heere op een hele bijzondere manier aan en in en door hem werkte. En het volk ging hoe langer hoe meer begrijpen, althans een deel van het volk, dat deze Samuel een profeet van de Heere was. En dat maakte toch wel indruk. En dat heeft, zo zei ik al, bij de vromen in Israël, die treurden onder al de ellende en over al de zonden die ze zagen gebeuren, dat heeft bij die vromen in Israël toch wel wat verwachting gewekt. Maar dat is allemaal nog lang niet doorgewerkt. Dat is maar in het begin aanwezig geweest. En u weet wel dat als er zoiets gebeurt bij een volk of in een mensenleven, dat de dingen wat gaan veranderen, dat er wat meer ernst komt, dat er komt een vragen naar de Heere en een werkzaam zijn met het woord van de Heere en een zich afzonderen in de binnenkamer. Als er van die geestelijke werkzaamheden en worstelingen gaan ontstaan, dan is daar onmiddellijk de duivel bij om dat te torpederen, te vernietigen, zodat het weer verdwijnt. Nou, zo is het in die geschiedenis in 1 Samuel ook geweest. Datgene waar een beetje hoop door begon te gloren, dat wordt onmiddellijk weer bedreigd. 1 Samuel 4 laat ons zien dat er weer eens een oorlog gevoerd moet worden met de Filistijnen. En dit keer is het een oorlog waar de Heere niet toe geroepen heeft. Een oorlog die Israël zomaar op eigen houtje is begonnen. En dit keer is het een oorlog waarbij ze ook helemaal geen rekening gehouden hebben met de Heere. En ze hebben ook helemaal geen advies gevraagd aan Eli niet, de hoge priester, aan die jonge Samuel niet. Ze zijn zomaar begonnen zonder enige goddelijke opdracht. En dus ook zonder enige goddelijke belofte. En dus ging het mis. En dus haalden de Filistijnen de overwinning. En Israël in paniek. En ik heb u er vanmiddag al even op gewezen. En toen hebben ze dat dwaze besluit genomen, dat voortvloeide uit hun dwaze gedachtegang, uit hun heidense manier van denken. Ze dachten, als we nou de ark maar hier in het leger hebben, dan hebben we God bij ons en dan is God wel verplicht om ons de tweede keer de overwinning te geven. En zo hebben ze de ark laten halen en zo zijn Hofni en Pinaas, de beide priesters, met die ark naar het leger gegaan. En zo zijn ze opnieuw de strijd aangegaan. En de Filistijnen die ontdekt hadden dat de Israëlieten hun goden, want zo dachten de Filistijnen natuurlijk ook. Israël dacht puur zoals de Filistijnen, heidens. Dat de Filistijnen zagen dat de Israëlieten hun goden in het leger hadden. Toen hebben deze vijanden van Israël met dubbele moed gestreden. En het resultaat van die volgende veldslag was weer een overwinning voor de vijanden. En weer een grote nederlaag voor Israël. En vele slachtoffers, Hofni en Pinehas ook onder de gesneuvelden. En de ark Gods buitgemaakt. En naar het land van de Filistijnen afgevoerd. En daar in een triomftocht door de verschillende plaatsen van het land van de Filistijnen heen geleid. In Silo hebben ze natuurlijk geweten dat de ark is weggehaald. Hebben ze geweten dat Hofni en Pinehas ook meegingen naar het strijdtoneel. En Eli, de vader van die twee, en de verantwoordelijke, ook de verantwoordelijke voor wat er met de ark zou gaan gebeuren, hij blijft in grote bezorgdheid achter. En zijn schoondochter, die we dus van naam niet kennen, die vrouw die hoogzwanger is, blijft ook in grote zorg achter. Hoe zal dat gaan? Trouwens, het hele dorp, het hele stadje Silo, blijft in grote spanning achter. Zal het nou goed gaan? Zullen de legers van Israël nu de overwinning behalen? En dan komt er een vluchteling. Iemand die zo van het slagveld is weggerend, zijn leven heeft weten te redden, aan de macht van de Filistijnen wist te ontkomen. En hij komt in Silo vertellen wat er aan de hand is. En als de mensen in Silo horen wat er gebeurd is, dan gaat er een luid geklag op. Verschrikkelijk. Zoveel slachtoffers. De priesters dood. De ark buitgemaakt. Eli hoort de jammerklachten. Laat die bode bij zich komen. Vraagt heel nadrukkelijk, wat is er gebeurd? En die bode vertelt het. En als Eli hoort van de ark, verstijft zijn hart. En door een ongelukkige beweging valt hij met stoel en al achterover. En die 98-jarige breekt de nek en is uit de tijd. En dan bereikt de tijding ook die zwangere vrouw. Ze vertellen het ook haar, ze moeten het natuurlijk ook haar vertellen. Ze kunnen het voor haar niet verzwijgen. Het heeft voor haar ook nog eens een hele persoonlijke klank, want haar eigen man is er immers bij betrokken. En zo hoort ze het. Let u erop in welke volgorde het haar verteld wordt. In welke volgorde zij het in ieder geval opvat. Verstaat vers 19. Als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was. En haar schoonvader gestorven was. En haar man. In die volgorde. Het eerste, het belangrijkste. De ark Gods. Haar schoonvader. En haar man. En als ze deze dingen gehoord heeft, dan moet haar kindje ontijdig geboren worden. Dan overvallen de weeën haar. De schrik is zo groot, zo aangrijpend, dat haar lichaam daarop reageert. En dat haar lichaam ontijdig haar vertelt dat het kind nu ter wereld zal komen. En het loopt niet goed af. Ja, er wordt wel een kind geboren. Een jongetje. Maar de moeder gaat sterven. Bloedverlies. Krachten die verdwijnen. De bevalling wordt haar dood. En dan zeggen de buurvrouwen, die als vroedvrouwen functioneren, die zeggen wel troostend tegen haar dat ze hoop mag hebben. Want zij hebben intussen dat kindje dat ze ter wereld gebracht heeft in handen. En ze proberen het haar te laten zien om haar door de aanblik van haar kindje te troosten. Kijk eens, God heeft je een zoon gegeven. Maar ze reageert niet meer. Eén ding nog. Fluisterend. Met haar laatste krachten. Eén woord. Ikabod. Weg is de heerlijkheid. Weg is de eer. En waarom? Waarom zegt ze dat? Niet omdat haar man gestorven is. Dat staat bij haar niet voorop. Zelfs niet dat haar schoonvader gestorven is. Dat staat ook niet voorop. En dat was toch de man van wie ik mag aannemen dat ze daar nog wel eens een geestelijk gesprek mee kon voeren. Al was Eli ook geen ideale christen, verre van dat. Maar het was toch wel een man in wie de vreze des Heren lag. Hij had weinig durf, zeker tegenover zijn eigen zonen. Het heeft hem ook wel eens aangeklaagd dat hij zo weinig moed had om zijn zonen te bestraffen. Maar hij heeft toch de waarachtige vreze van Gods naam gekend, zoals zijn schoondochter ook. En natuurlijk heeft het haar aangegrepen dat ze hem nu ook kwijt was. Maar dat is ook het voornaamste niet. Waarom Ikabod? Vanwege de ark Gods. Omdat die genomen is. Dat is het belangrijkste. De ark is weg. Dat is haar laatste woord geweest. Zo is ze de eeuwigheid ingegaan. Een gemeente, als we vanavond met name naar dat laatste woord van deze vrouw van Pinehas luisteren, dan begrijpt u dat woord wel, nietwaar? We weten wel zo veel van Hebreeuws af, dat we ondertussen dat woordje kaboot kennen. dat woord dat al zoveel in het Oude Testament gebruikt wordt. En dat in het Nieuwe Testament in het Grieks ook terugkeert. En daar heet het doxa. En u kent het woord doxa wel uit ons woord doxologie enzovoort. U kent dat woord wel. I kaboot. De heerlijkheid. De kaboot. De eer van God. Weg. Het voorvoegsel I, dat betekent weg. En wat was die kaboot van de Heere ook weer? Ik zei het u zojuist. Die wolk boven de tabernakel. Die lichtglans Gods omhulde. 'S Nachts kon je er wat van zien. Dan straalde door die wolk heen het licht en werd die wolk een vuurkolom. Die aanwezigheid van de Heere, de openbaring van al Gods deugden, samengeweven, samengebonden, maar dan omsluierd. En dat had, zoals ik u zei, met die ark en de aanwezigheid Gods daarin te maken. Nog weer verder doorgedacht naar het Nieuwe Testament toe, want daar komt de heerlijkheid Gods ook openbaar. En die zie je met name in de Heere Jezus Christus. Nee, die zie je niet in de Heere Jezus Christus. Tenzij je geloofsogen gekregen hebt. En toen Johannes met geloofsogen op de Zoon van God zag, toen heeft hij het gezien. En hij heeft het gezegd, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Mag ik de woorden van onze tekst nou zomaar verstaan in het licht van wat het Nieuwe Testament ons verder openbaart? En ik noem maar niet meer teksten, maar er is nog veel meer ook uit de brieven van Paulus, waarmee dat wat ik zojuist gezegd heb bevestigd kan worden. Mag ik nou de woorden van onze tekst, mag ik nou dat woordje Ikaboot vanavond zomaar vertalen? De Heere. En nog nader toegespitst. De Heere Jezus is weg. De Immanuel is weg. En dat is het wat de vrouw van Pinhas heeft te zeggen. En waarom is die eer weg? Waarom is het Ikaboot? Omdat ze God hebben weggejaagd. Omdat ze hem niet meer wilden. De Heere had ze gewaarschuwd. Meer dan eens. Maar ze hadden zijn roepstemmen in de wind geslagen. De Heere had gezegd dat dit ervan zou komen als zij voort zouden gaan in de weg van de afgoderij. En wat voor andere dingen ze ook allemaal hebben gedaan. De Heere had ze gewaarschuwd. Maar ze bleven zich verharden. En toen kwam het moment dat de Heere zijn erfdeel prijs gaf. Toen kwam het moment, en nou citeer ik de 78ste psalm, want daar wordt het aan ons onder woorden gebracht. Toen kwam het moment dat zij de Heere tot toorn verwekte door hun hoogten, daar heb je de afgoderij. En dat ze hem tot ijver verwekte door hun gesneden beelden, daar heb je de beeldendienst, daar heb je het eerste gebod dus en het tweede gebod al. En daar vloeit de rest dan uit voort. En God hoorde het. En werd verbolgen. En hij versmaadde Israël zeer. Daarom verliet hij de tabernakel te Silo. En de tent die hij tot een woning gesteld had onder de mensen. En hij gaf zijn sterkte in de gevangenis. En zijn heerlijkheid, zijn eer in de hand van de wereld. En de Filistijnen mochten die ark meenemen. En hij leverde zijn volk over ten zwaarde. En werd verbolgen tegen zijn erfdeel. En het vuur verteerde hun jongelingen. En hun jonge dochters werden niet geprezen. Hun priesters, Hofni en Pilehas, vielen door het zwaard. En hun weduwen weenden niet. Daar heb je hetzelfde in later tijd door Asaf gedicht. Wat in het moment waar onze tekst ons naartoe verplaatst. Door de vrouw van Pinehas werd uitgesnikt. Ikaboot. Ziet u ondertussen, gemeente, wat wij mensen kunnen doen? Welke verschrikkelijke mogelijkheid wij hebben. Wij kunnen God wegsturen. Wij kunnen de oorzaak van zijn dat de Heere zich terugtrekt en dat hij zijn erfdeel versmaadt. Wij kunnen er door onze zonde voor zorgen dat de Heere zich terugtrekt en ons aan ons lot overlaat. En wanneer doen we dat? Ja, ik zei het al, wanneer deed Israël dat? Toen ze hun hoogtendienst hadden. Toen ze hun gesneden beelden hadden. En toen ze, en daar vloeit natuurlijk alle andere ellende uit voort, tegen al de geboden Gods overtraden. En toen kregen die situaties, zoals bij Hofni en Pinehas ons beschreven wordt, de hoererij en ik weet allemaal niet wat er nog meer was. In één woord, wanneer is de mensen de oorzaak van dat God vertrekt? Als een mens maar doorgaat en doorgaat in het verbreken van Gods geboden en het versmaden van Gods rechten. En als hij maar blijft zeggen, tegen alle roepstemmen en tegen alle nodigingen en tegen alle lieflijke woorden van de Heere in en tegen alle ernstige dreigementen van de Heere in. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als we beginnen met andere goden voor Gods aangezicht te hebben. En als we daarna verder gaan met het verbreken van het derde, van het vierde, van het vijfde, van het zesde gebod. En van al de geboden van de Heere. En als we ze negeren. Ja, zeker, de Heere heeft in die dagen van Samuel en van Eli ook lange tijd geduld gehad. Vind je ook vaker in de schrift. De oude wereld wordt, nadat de Heer het vonnis eigenlijk al uitgesproken heeft, nog 120 jaren in de langmoedigheid Gods gedragen. Soms heeft de Heer een onvoorstelbaar lang geduld met een volk en met een mens. Maar dat geduld is toch niet eindeloos. En er komt een moment dat de maat vol is en dan is het ikabod. Gemeente, hoe ver zijn wij in ons land? Hoe ver zijn wij in ons land? Waarin allerwege te vinden is een afwijken van Gods wegen. En waarin er allerwege is een miskennen en een verachten van Gods inzettingen. Gods geboden mag je niet meer noemen. Jawel, je mag ze wel noemen voor privégebruik en in je eigen kring. Maar voor de maatschappij en voor de samenleving hebben ze niks meer te zeggen. Dan hebben we andere normen en waarden. En wat zijn dat nou voor normen en waarden die we dan overhouden? Maar als Gods geboden verlaten, als Gods geboden weggezet worden, dan vragen we erom dat de Heere ook met ons volk zal doen wat hij met Israël deed in 1 Samuel 4. Dat hij zijn erfdeel prijsgeeft. Als godsdienst nog wel mag, maar alleen achter je eigen huisdeur, of ook achter je eigen kerkdeur, maar niet meer in de politiek, en niet meer in allerlei andere levensverbanden, als godsdienst privé bezit wordt en verder geen enkele betekenis meer heeft, als God alleen nog maar in het privéleven van een christen wat te zeggen mag hebben, en nergens anders meer, en op geen enkel terrein van zijn schepping het woord mag voeren en zijn wetten mag bekendmaken, dan maken we er ons rijp voordat de Heere zegt, nou, zoek het dan maar uit zonder mij. Zoek het dan maar uit zonder mij. God heeft beloofd dat in het onderhouden van zijn geboden een groot loon is. Maar het tegenovergestelde is ook waar. In het verlaten van Gods geboden, in het miskennen van Gods geboden, daar ligt ook wat in. Ook een groot loon, maar dan in negatieve zin. Ja, je zou natuurlijk in details kunnen treden. En je zou een hele lijst kunnen noemen van allerlei terreinen waarin het mis is gegaan onder ons volk. Iedere keer een stapje verder. Met de zondagsontheiliging en met het leven dat geen bescherming meer krijgt. Het ongeboren leven niet. Zo'n klein beginnend leven is gewoon overgeleverd aan de willekeur van degene die het wel of niet wil hebben. Het leven van iemand die aan het aftakelen is, niet meer veilig. Straks over een paar weken, dan zal de Eerste Kamer erover moeten stemmen. Of we inderdaad een wet krijgen, een wet die verder gaat dan welke andere wet, in welk ander land dan ook. Als het gaat om levensbeëindiging van mensen die aan het einde gekomen zijn. De zogenaamde euthanasie, enfin, je weet het wel. Er zijn meer dingen te noemen die er allemaal op wijzen dat wij precies in datzelfde kwaad zijn vervallen als de Israëlieten in de dagen van Eli en van Samuel. Maar laten we het nou niet meer hebben alleen maar over wat er om ons heen op het brede vlak gebeurt en wat dichter bij huis komen. Want er is nog een kerk, nietwaar, in Nederland. Laat het dan inderdaad een groot deel van ons volk zijn dat daar niet meer komt, dat een kerk niet meer nodig heeft en dat een kerkdienst niet meer bezoekt. Maar er zijn nog kerken. Ja, en wat voor kerken? En wat voor kerken? Hoe ziet het er dan in de kerken uit? Daar waar dat woord nog open op de preekstoel ligt. En daar waar nog mensen komen om naar dat geopende woord te luisteren. Maar er wordt ook heel wat dwaalleer verkondigd. En er worden ook heel wat dingen getolereerd die door het woord van God niet getolereerd worden. Zowel als het gaat om de leer als wanneer het gaat om het leven. Daar is ook veel geesteloosheid. Daar is ook machtig veel verstarring. Daar is ook zoveel vormendienst. Er is ook zoveel verkilling. Er is ook zoveel veroppervlakkiging. Er is ook zoveel kerkpolitiek. Waarvan het koningschap van Christus eigenlijk ook helemaal niks meer te zien is. Maar laat ik daar ook maar niet over uitweiden. Nog dichter bij huis. En aan ons eigen leven en ons gezinsleven. Gemeente, waar leven u en ik nou eigenlijk voor? Wat hebben wij nou als het hoogste doel in ons leven? Wat jagen we nou na? Wat heeft nou ons hart? Wat trekt ons hart nu heen? Wat is het nou wat ons hart alleen maar vervullen kan? Staat de dienst des Heren nou op dat niveau in ons leven waar die dienst des Heren hoort te staan? De allereerste plaats. Die omgang met Gods woord, de verborgen omgang met de Heere in de binnenkamer, waarachtige liefde tot de Heere en tot zijn dienst, uitkomend in het zoeken van de omgang met hem, uitkomend in ja, een ijver voor de zaak des Heeren, uitkomend in bewogenheid met medemensen die de Heere niet kennen, uitkomend in die liefde ook voor de dienst des Heeren, dat we daar ons goed ook voor over hebben, onze bijdrage voor willen geven. Staat de dienst des Heeren nou zo hoog genoteerd in ons leven? Of moeten wij, als we onszelf eerlijk onderzoeken, toch ook tot de eerlijke bekentenis komen dat er, ja, laat ik het dan maar zeggen, zoals Psalm 78 dat zei, dat er in ons leven ook hoogten staan waarop we andere goden voor Gods aangezicht hebben? Of bent u Zijn wij niet aangetast door de geest van deze tijd, die voor een groot deel de geest van het materialisme is? Zijn wij niet aangetast door die geest van halen, hebben en houden? En alsmaar vooruit willen komen. En alsmaar meer willen bereiken. En alsmaar aan dat aardse goed vastzitten. Zo vast dat je er nooit meer van los kunt komen. Kennen wij echt nog hogere belangen dan de aardse? Waar brengen we onze tijd mee door? Wat voor zaken zijn het die in ons leven de aandacht krijgen? Waar brengen we onze vrije tijd mee door? Wat voor soort ontspanning zoeken we? Mensen heeft ontspanning nodig. Ja, het zal best. Ik geloof het ook wel. Want het leven is voor vele mensen druk en gejaagd. En je moet ook oppassen voor stress. Want dat heeft langdurige en zeer moeilijke gevolgen. Dus een mens heeft zijn ontspanning nodig. Maar de vraag is niet of je ontspanning nodig hebt, maar wat voor ontspanning zoek je dan? Wat voor verstrooiing zoek je dan? En hoeveel tijd gaat er met die zo noodzakelijke ontspanning ook verloren? Zodat het echt verloren tijd is. Hoeveel kinderen, om nog een ander punt te noemen, hoeveel kinderen, ook van onze gezinnen, groeien er eigenlijk op zonder dat ze ooit een goed voorbeeld zien in hun ouders. Ook wat vrije tijdsbesteding betreft. Ik denk dat ik maar stop. En dat we samen eerlijk de conclusie moeten trekken. Ikabod. Ikabod. De eer is weg. Kijk nog maar eens om u heen. Kijk nog maar eens om u heen. In onze samenleving. In de kerk. In je eigen leven. In je eigen hart. Waar is God? Waar is de Heere Jezus? Waar kunt u hem vinden? Weet u waar u hem vinden kunt? Hebt u hem in zijn woord al eens ontmoet? En wanneer is dat voor het laatst geweest? Wanneer heeft hij gesproken tot uw hart? Wanneer heeft hij zijn genade voor het laatst geopenbaard aan uw ziel? Wanneer heeft hij u opgebeurd uit neergebogenheid? Wanneer was dat? Hoe lang is dat geleden? Of moet je zeggen, ik weet er helemaal niks van. Ikabod. God weg. Uit ons land. Uit onze kerken. Uit onze godsdienst. Uit ons gezin. Uit ons eigen leven. Is het zo? Die vrouw van Pinehas zei het en ze stierf. Het was het laatste wat ze zei. En ze kon het met een enkel verfluisterd woord nog even uitleggen aan de buurvrouw. En ook wat ze ermee bedoelde. En wat ze op het oog had. Vanwege de ark. Wat een tragiek. Zo'n moeilijk leven al gehad. Een leven waarin ze verschillende keren 's nachts alleen in bed lag. En maar weer weende vanwege de ontrouw van haar man. En vanwege de gesteldheid onder het volk. En vanwege de zorgen die ze had als ze zag op de toekomst. Die misschien nooit weer zou aanbreken. Dan krijgt ze een kind en ze kan er niet blij mee zijn. Want ze weet één ding tegelijkertijd met het moment waarop ze dat kind gebaard heeft. Ik zal er niet voor kunnen zorgen. Zijn vader is dood. En ik ben er straks ook niet meer. Ach, arm kind. Wie moet je nou opvoeden? En zo zijn de laatste gedachten ook nog niet eens gedachten omtrent haar kind geweest. Maar wat er het meeste aangreep. En wat er het meeste beroerde. En wat er het meeste smart gaf. Dat was: God is weg. Ikabod. Daar ging het haar om. En dat kon ze niet verdragen. En toen stierf ze. Maar Gemeente, en dat bedoelde ik zojuist toen ik zei, ik geloof vast dat deze vrouw de vrezen des Heren kende. Iemand wie het allereerst om God gaat, die gaat niet meer verloren. En ze stierf met dat grote verdriet dat de Heren geweken was. Kent u dat ook? Verdriet daarover. Zo pas moesten we constateren uit allerlei verschijnselen dat het mogelijk wel eens reden tot zorg kan geven. Dat we onszelf ook maar eens moeten afvragen. Is het met ons, gaat het met ons dezelfde weg op als dat het met Israël gegaan is? Dat we het ook moeten zeggen. Voor een groot deel is het al waar. De Heer is verdwenen. U kent dat boek van Geert Makkel, God verdween uit Jorwerd. En niet alleen uit Jorwerd, dat dorpje in Friesland. God verdween uit het katshuis in Den Haag. Hoe God verdween uit zo verschillende kerken ook al. Hoe God verdween uit het leven van al die mensen waar hij weliswaar nooit een grote plaats had, maar waar hij toch iedere keer nog op de harten klopte. En die mensen die gezegd hebben, gaat u maar. Gaat u maar. Hoe God verdween uit het leven van die mensen ook uit ons midden. Die in de loop van de jaren zijn afgehaakt. En wie zullen de volgende zijn? Maar hoe God ook kan verdwijnen terwijl we hem nog zogenaamd bij ons hebben. En terwijl we zijn inzettingen nog wel hebben. Terwijl we zijn ark nog wel hadden. Terwijl we zijn tabernakel nog wel hebben. Maar hoe wij met de dingen die de Heere daarin nog gegeven en gelaten heeft, op een totaal verkeerde manier kunnen omgaan, zodat ons hart er ook al helemaal van vervreemd is. En als we dat dan moeten constateren, gemeente, dan vraag ik u vervolgens, en ik vraag het mezelf ook, kennen we daar nou smart over? Drijft ons dat ons nou uit naar de Heere? Doet ons dat nu beseffen dat we een biddag nodig hebben. En niet zomaar een biddag op de 14e maart. Maar dat elke dag wel een biddag mag zijn. En dat het ons verzuchten mag wezen. Och Heere, dat gij de hemelen scheurdet. Dat ge nederkwaamt. Dat de Heere ons weer zou bezoeken. Dat de Heere dat getij, dat wegebbende getij van hij verdwijnt, zou willen keren, zodat er weer als het ware een vloed van zijn genade over onze stranden zou spoelen. Dat zou een gezegende biddag zijn, als we zo de Heere mochten aanroepen, aanlopen, als een waterstroom, dat hij in zijn toorn aan zijn ontferming nog zou willen gedenken, en dat de Heere, en dan gaat het ons vandaag ook niet meer om zegeningen alleen. Dan gaat het ons vandaag ook niet meer om een boterham alleen, met nog wat erop ook. En dan gaat het ons vandaag niet eens meer alleen maar om de zegen van God op het gewas en op de arbeid op het land en op al de arbeid onze handen. Maar dan gaat het ons om God zelf. Om dan inderdaad de kaboot, Yahweh, weer te mogen beleven dat de Heere weer doet wat hij deed. Dat hij zegt, zie hier ben ik. Niet hier zijn mijn gaven, maar zie hier ben ik. En dat de Heer het tot die ziel zegt, die zo smekend zich tot hem verheft. Ik ben uw heil. Gemeente, zo vanuit de nood der tijden. En dat zeg ik niet als een cliché, dat zeg ik niet als een term die op allerlei manieren gebruikt kan worden. Want dan kunnen we inderdaad ook nog doodklagen van de oordelen hangen zo laag en al die dingen meer. Het is allemaal waar. Maar je kunt op die manier ook nog wegschuilen achter een stukje rechtzinnigheid. Maar om nou echt op de knieën te komen en echt en voor onszelf en voor onze gezinnen en voor de kerken en voor land en volk de Heere echt van harte aan te roepen. Och Heere, keer toch weder. Heere, bezoek uw wijnstok. Heere, bezoek uw erfdeel. En laat ons niet aan onze eigen dwaasheid over. Is er dan nog hoop? Is er dan nog hoop dat de Heere zulke gebeden zal willen horen? Gemeente, anders zouden ze in de Bijbel ook niet staan. Als de Heere in de dagen van Jeremia vast van besloten is om het oordeel te gaan voltrekken, dan zegt hij tegen Jeremia, die nog voorbeden wil gaan doen, bid niet meer voor dit volk. Heeft de Heere dat tegen u gezegd? Dat we niet meer hoeven te bidden? Nou, als de Heer het niet gezegd heeft, dan mogen we het nog wel doen. En dan mogen we hem nog wel aanroepen. En dan mogen we hem nog wel smeken. Heere, ontferm u onze. Is er dan nog hoop? Of zal het nou allemaal Ikabod blijven? En hoe langer hoe meer Ikabod worden? Ik las u zo pas een paar versen uit Psalm 78. Ik hield ergens op. En dat was niet helemaal billig. Maar voor dat moment had ik genoeg geciteerd. Maar ik lees toch nog even verder. Daar waar ik zo pas ophield, dat was op het punt dat ik zei, hun priesters vielen door het zwaard, hun weduwe weenden niet. Toen ontwaakte de Heere als een slapende, als een held die juicht van de wijn. En hij sloeg zijn wederpartij dus aan het achterste. Hij deed hun eeuwige smaadheid aan. En hij verwierp de tent van Jozef. En de stam van Ephraim verkoos hij niet. Maar hij verkoos de stam van Juda. De berg Sion die hij lief had. En hij bouwde zijn heiligdom als hoogte. Als de aarde die hij gegrond heeft in eeuwigheid. En hij verkoos zijn knecht David. En nam hem van de schaapskooien. En dan ben ik er, gemeente. Is er dan nog hoop? God verkoos zijn knecht David. En dan zeg ik het nog maar met oud-testamentische woorden. En als we naar het Nieuwe Testament gaan, dan spreek ik van de grote zoon van David. Zie mijn knecht, zegt de Heer. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al me welbehagen heb. Kijk eens, als het nou van ons moest komen, in ons eigen leven, in ons gezinsleven, in de kerk en overal, dan zou het Ikabod zijn en het zou Ikabod blijven tot in eeuwigheid. Want wij presteren nooit iets anders. We geven God altijd reden om zich over ons te vertoornen. We geven God altijd reden om zich van ons af te keren en ons aan ons lot over te laten. Maar er is er één geweest. En dan weet u wie ik bedoel. Dan is er één geweest die ook Ikabod had kunnen heten. Nee, zo heet hij niet. Hij heet Jezus. Want zo zei God, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar er komt een moment in het leven van deze Jezus. Dat wij zouden zeggen, en nou heet hij geen Jezus meer. Nou heet hij Ikabod. Nou is de eer weg. Wat voor eer is er nou nog te zien? Aan zo'n vervloekte kruiseling aan een vloekhout op Golgotha. Wat voor heerlijkheid, wat voor menselijke, om maar niet te spreken van goddelijke heerlijkheid, is er nou bij één die verwrongen aan het hout hangt. Met een bloedbestroomd gezicht vanwege de doornenkroon. Die vastgespijkerd zit aan handen en voeten. Wat is er nou voor heerlijkheid te zien? In hem die straks in de duisternis klaagt. Mijn God, wat waarom hebt gij mij verlaten? Als hij de hel doorwaden moet. En al de helse benauwdheden en pijnen moet doorstaan. Als de duivel met al zijn trawanten op hem aanstormt. Wat voor heerlijkheid is er te zien in deze. Ikabod. Maar zo heeft hij de eer van zijn vader gered. En toen hij de eer van zijn vader redde in deze weg. En in dit bittere lijden. Toen heeft hij er ook voor gezorgd dat de eer weer terug kon keren. Dat God weer terug kan keren. Dat God weer gemeenschap kan hebben met de mens. Dat de Heere in zijn hart, zo'n zondaarshart, zo'n vuil verdorven hart, zijn troon kan oprichten. Dat de Heere onder zo'n volk toch weer wil wonen. Dat de Heere daar in een land waarin allemaal vijanden van hem wonen. In beginsel allemaal vanzelfde soort. maar dat de Heere toch in zo'n land eer zal bestellen, opdat er eer, heerlijkheid, kabout in onze landen woont en zich al daar op het luisterrijkst vertoont. Dus dan kan het toch nog, ter wille van dat offer, ter wille van die zaligmaker, ter wille van die knecht, van die David, die God zelf eerst gegeven heeft, toen hij hem uitgekozen had. En toen hij tot ons zei, ik heb me welgevallen in hem. Hoort hem, om hem kan het. En om hem kan God ook naar het gebed op de biddag toch nog horen. Als we smeken, Heere, keer toch terug. Amen. Psalm 80, het 9e vers. Laten wij samen bidden. O Heere, wij danken u voor het onderwijs uit uw woord, dat enerzijds beschamend is, maar dat anderzijds toch ook weer hoop geeft. Want als gij het nou niet zelf eerst gezegd had, Heere, en als er nou in de Bijbel ook niet mensen waren geweest, wie er gebeden gij had laten optekenen, zodat we hebben mogen lezen en mogen horen wat zij nog gebeden hebben, ook in dagen van Ikabod, dan zouden wij geen grond meer hebben. Maar u hebt het zelf geopenbaard, Heere, dat u lust in weldadigheid hebt. En dat u naar het geroep van ellendigen nog horen wilt. We kunnen niet tot u bidden met enige grond in onszelf, Heere. We kunnen u vanavond niets aanbieden. Als we onze handen tot u uitstrekken, dan zijn dat vuile handen. Dan zijn dat handen die het verkeerde gedaan hebben. Als we onze stem tot u opheffen, dan is dat een stem die ook zoveel misbruikt is. Als we onze gedachten vanavond gebruiken om tot u te spreken, Heere, dan zijn dat gedachten die ook zo vaak bezoedeld en bezwadderd zijn. Ons hele bestaan deugt niet. Als we in onszelf zouden overgelaten zijn en als wij in onze eigen naam moesten bidden op deze biddag, Heere, dan hadden we niets om op te pleiten. Maar nu hebt gij uw zoon gegeven. U hebt David verkoren. En u hebt uw zoon, de Heere Jezus Christus, de meerdere David gegeven. En hij heeft nou een grond gelegd, ook voor de gebedsverhoring. Hij heeft ook de grond gelegd in zijn offeranden voor het gebed van benauwden en bedrukten die tot u roepen, keer weer, o God der legermachten. Zo zullen we op uw bijstand wachten. En omdat dat er is, en omdat gij dat openbaart, en omdat gij op grond daarvan zegt, wend u tot mij, roep mij aan, zoek mijn aangezicht. Daar mogen we komen vanavond, Heren. Wij hebben er Ikabod van gemaakt. En we doen nooit anders. En dan hoeven we nog niet eens te kijken naar onze medemensen, onze medelandgenoten, die van u zich hebben afgekeerd en van u ook helemaal niks meer willen weten. Hoog geplaatst of laag geplaatst, we kunnen bij onszelf blijven, heren. Als van ons komt, wordt het nooit anders dan Ichabod. We hebben de eer weggejaagd. We hebben het zo vaak gezegd, heren, dat we geen lust hebben aan de kennis van uw wegen. En toch, o God, iets van dat was er was in die stervende vrouw, die in haar kraambed het leven moest laten, nadat ze haar jongetje ter wereld gebracht had, mag ons toch ook bezielen en aansporen om niet alleen maar te zeggen Ichabod, maar om dat als een gebed eigenlijk ook voor uw aangezicht neer te leggen. Ze had niet meer adem, ze had meer woorden niet, maar in haar geest heeft het geleefd en in haar hart was de verzuchting, o God, ontferm u onzer. En zo mogen we het dan al zegt, zij het ons niet meer voor, toch wel uit uw woord nabidden. Heere, ontfermt u zich over ons. Ontfermt u zich over ons volk, over onze regering. Ontfermt u zich door ons niet verder te laten vervreemden van u en van uw dienst, maar door die afvallen halt toe te roepen en door dat wegebbende getij te keren en door ons opnieuw te bezoeken met uw rijk genadewoord en met de zegeningen in de Heere Jezus Christus, opdat er eer in onze landen woon en zich al daar op het luisterrijkst vertoon. Heer, het is veel gevraagd en in ieder geval veel meer dan waar we recht op hebben. En niettemin, omdat gij een genadig God zijt en groot van goede tierenheid, en omdat u er lust in hebt om weldadigheid te bewijzen, en omdat u zelf de grond ervoor gelegd hebt in de Heere Jezus Christus, bidden wij het u bij uw barmhartigheid, o God. Denk nog aan ons in gena, om uw goedheid de eer te geven. Vervul zo al onze nooddruft, Heere. Vervul ze in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven. Zorg voor ons van dag tot dag. Zorg ook voor ons kerkelijke leven hier ter plaatse en in breder verband. En dan denken we ook aan alles wat nog kerk is in ons land. O God, bewaar ons voor verdere afglijding, voor verdere verkilling en verstarring en veroppervlakkiging. Houd ons dicht bij uw woord, Heere. En laat die zaligmaker, die centrale boodschap van het evangelie, onze harten toch mogen vervullen. En ons zo in beslag mogen nemen, in ons geweten en in ons hart, in ons gevoelen en in ons beleven, dat het ons om hem, om die enige zaligmaker, echt te doen mag zijn. En dat ons leven op hem mag zijn of worden betrokken. Heere, denk aan ons volk. Denk aan al datgene wat zorg geeft. Al datgene wat ons rijp maakt voor het oordeel. Geef ons niet aan onszelf over, Heere. Maar wees nog in ontferming over ons bewogen. En laat zo uw genade ons nog rijkelijk ten deel vallen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Thank you. als een in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.